Hallelujah. Christ is our firm foundation. The rock on which I stand. The rocks on which we stand. Wat een tekst. Wow. Hallelujah. Dank u wel, Heer. U bent de rots. U bent het fundament. Het fundament van de gemeente. U hebt de gemeente gewild. U hebt de gemeente geplaatst midden in de wereld. Heer, we danken u. U ziet om naar uw gemeente. U kijkt naar ons als uw geliefde. Uw bruid. En Heer, wij zien uit naar u. Halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Heer. Vader, deze morgen, hier zullen we ook van u horen. Heer, bid Heer dat wat ik zal spreken, de woorden van u zullen zijn. Heer, de woorden van Dennis Lichterveld zijn niet zo belangrijk, zijn niet zo bijzonder. Maar Heer, breng uw woord. Breng uw waarheid. Heer, maak ons wakker. Ik ben best een beetje aan het worstelen geweest voor deze spreekbeurt. We zijn gewend met elkaar, zonder daar iets negatiefs mee te bedoelen, eigenlijk altijd in te gaan op filosofische dingen van de Bijbel. Eén onderwerpje en verdieping, iets over de Heilige Geest en dergelijke. Maar terwijl ik op vakantie was en al daarvoor, ervoer ik een aantal dingen, een aantal woorden kwamen steeds heel erg terug. En een van die woorden, dat was urgentie. Een andere was impact. En daar ben ik mee gaan worstelen. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag te stellen. En eens kijken waar we uitkomen met elkaar. Want kan iemand mij vertellen wat wakker betekent?
Bewust.
Juist. Niet meer slapen. Bewust is er nog meer.
Opgewekt.
Ja, en daartegenover een ander woord. Verward. Verward. Juist. Onzeker, je weet het niet meer. Zijn we wakker of verward? Dat gaan we uitvinden met elkaar. Of we wakker zijn. Weet je, er zijn op dit moment in Nederland wordt er over, heel vaak over wakker gesproken. Als je in de gaten hebt wat er allemaal om ons heen gebeurt op dit moment. En daar zijn mensen soms heel erg mee bezig. De wereld, de politiek. Is het allemaal wel waar? Of zijn het leugens? Hebben we wel problemen met het klimaat? En als je daar dan een bepaalde gedachtes over hebt en misschien wel daar op een bepaalde manier over denkt, dan zeg je, je bent wakker. Ja, je bent wakker, je hebt in de gaten wat er aan de gang is. En dat kan waar zijn. Daar wil ik eigenlijk verder van afblijven, want ja, ik heb ook niet alle kennis. De een zegt dit, de ander zegt dat, de wetenschap aan de ene kant roept dit, de wetenschap aan de andere kant roept dat. Het is belangrijk dat we begrijpen waar we met elkaar zijn op dit moment, dat zeker. In Matthäus 24 staat, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook, wanneer u deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is voor de deur. Zijn we wakker? Zien we wat er gebeurt? En niet alleen maar ons richten op wat er op de social media voorbij komt, YouTube-filmpjes. Gisteravond zat ik nog even op YouTube. Ik was voor 32 jaar, na 32 jaar was ik gisteravond bij mijn neef. Het is een heel verhaal. Dus ooit hebben mensen in de familie zijn er dingen geweest. En daardoor kwam een verwijdering. Maar een jaar geleden is een dochter van 21 overleden aan hersenstelkanker. En in de tijd daarvoor had ik alweer een beetje contact gezocht, gereageerd en dergelijke. En gisteren zijn we daar geweest. Daar was verzoening. Weet je hoe belangrijk dat is? Weet je welk woord bij verzoening hoort? Vrede. Maar dat is een zijstapje. Ik kom thuis, ik ga zitten. En dan hebben we het over, ben je wakker of verward? En ik ga kijken en ik kom ergens. Mona zat ook nog op de bank. Ja, hij woonde helemaal aan het eind van de zaan op de fiets naar huis. Vanaf de Overtoom weer terug. Naast voor ons. En op ons tempo is dat best wel, duurt dat wel even. Zo, s'avonds laat. En dan zie ik je, en dan ga je niet meteen je bed in. Want dan, ja, dat werkt bij mij niet. Dus ik ging zitten. Oeh, is wel een interessant filmpje. Wisten jullie dat op Antarctica, dat daar nagebouwde UFO's zijn? Volgens die mensen. Dat er gigantische gaten onder het ijs zitten waar van allerlei dingen gebeuren. Wauw. Ik dacht, ben ik nou niet wakker? Of ben ik nou wel wakker? Maar wat doet het? Wat zou het bij mij? Weet je, ik ken heel veel mensen die zijn met dit soort dingen bezig. Wat doet het met je? Word je dan wakker? In de zin van het woord, in de zin van de Bijbel? Of raak je dan misschien wel verward? Want als Jezus spreekt, wanneer u al deze dingen ziet, welke dingen dan? Daar gaat hij. Daar is hij eigenlijk al over bezig geweest in Matthäus. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Zie in Europa wat er is gebeurd. Zo dichtbij. En het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen hongersnoden zijn. Elk jaar opnieuw. Besmettelijke ziekte. Aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen de velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En er zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Wauw. Ik denk meer dan 20 jaar geleden, zeker meer dan 20 jaar geleden, werkte ik in Zaandam bij Kabel. Dat is een technische groothandel. En ik verkocht daar allerlei technische dingen. En ik had een collega en ik zat tussen de middag, nou, ik ben echt geen heilig boontje, maar ik zat een keer tussen de middag in de Bijbel te lezen. Dat deed ik ook niet alle dagen. Om even het beeld meteen recht te zetten. Dat ik dan elke dag met mijn neus tijdens de lunch in de Bijbel zou zitten. Dat is niet zo. Maar op dat moment zat ik te lezen en ik zat dit te lezen. En ik zal het nooit vergeten, dat was Ronald. En Ronald was eigenlijk van Volendamse kom af. En uit Volendam komen veel katholieken en hij was vroeger misdienaar geweest en zo. En hij zei, wat zit je eigenlijk te lezen? En ik lees dit voor. En wat zei hij? Dat is nu. Dat is nu. Ben je wakker? Dat is nu. Als Jezus zegt, leer van de vijgenboom, dan verwijst hij naar de dingen waar we echt op moeten letten. Weet je, ik hoop dat we met elkaar kunnen zeggen, ben je wakker? Maar ben je wakker omdat je je bezighoudt met het idee dat wij de wereld moeten veranderen en moeten opstaan en koffie moeten gaan drinken op het Malieveld, wat helemaal niet verkeerd is, begrijp me niet verkeerd, maar dat gaat de wereld niet veranderen. Ik snap de mensen, ik snap de verlangens van vrede, verbinding, liefde, maar vrede, verbinding en liefde zonder is geen vrede, is geen verbinding, is geen liefde. Weet je, als je maar bezig bent wat er allemaal door de overheden wordt bekokstoofd, dan, ja, weet je, mijn vraag is, door welke bril kijken we eigenlijk? Dat is de volgende slide. Want als deze teksten lezen, wat doet het dan? Zijn we dan gericht op wat er in de wereld gebeurt? Wat die overheid doet en wat we op YouTube zien? En wat doet het dan? Worden we dan wakker of raken we verward? Of denken we dat we wakker zijn, maar zijn we eigenlijk verward? Verward door wat we allemaal op ons afkrijgen. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar ook toen zeg maar de pandemie begon en alle dingen, mensen begonnen van alles te roepen. En het was niet echt, en het was dit, en het was zus, en het was zo. En je kon heel makkelijk verward raken. Wat moet ik nou doen? Mensen werden zelfs soms heel lelijk tegen elkaar, zelfs hier. Dat ik dacht van, wow, dat is toch niet de bedoeling? Door welke bril kijken we? Kijken we door een bril van een overheid die ons aan het bedonderen is? Denken we dat alle mensen die macht hebben, dat die slecht zijn? En al die, zijn we daarmee bezig? Is dat belangrijk? Moeten we dat veranderen? Moeten we dan maar weer heel snel zorgen dat er andere mensen komen te zitten die het goed gaan doen? Of is het iets anders dat we moeten doen? Het is een gekke wereld. Weet je, ik heb een voorbeeld opgeschreven van een boer. Een boer, vroeger waren de meeste boeren, waren christenen. En ze waren heel erg, en dat zijn ze denk ik nog, ze zijn heel erg betrokken bij hun grond. En waar ze mee bezig zijn. En de boer ging op zijn knieën, want hij wist, ik ben afhankelijk. Ik ben afhankelijk van het seizoen. Ik ben afhankelijk van de regen, van de zon. En de Heer gaat erover. Nu moet hij, denk ik, geloven, als ik dan wakker ben en naar alles kijk wat er op de media gebeurt, en de gangbare opinie daarover volg, dat als het misgaat, dat het eigenlijk zijn eigen schuld is. Dan had hij maar niet zoveel koeien moeten hebben. Want ja, door die koeien gaat alles mis. Die zorgen ervoor dat het klimaat verandert. Hij is eigenlijk schuldig aan zijn eigen ondergang. En gedeeltelijk van ons, die van ons allemaal. Is dat nou waar of niet, is eigenlijk niet eens zo interessant. Maar weet je wat het is? Wie staat hier centraal? Nu, met dit beeld, wie staat er centraal? De mens wordt nu in alles centraal gezet. Wij zijn het, volgens de opinie, die dat allemaal moeten veranderen. Maar wat zegt de Heer? Moeten we onze focus en deze tijd op onszelf en de toestand in de wereld richten? Om de problemen die er spelen op te lossen? Om de wereld te redden van de ondergang? Als je dus daarin verstrikt raakt, zou je dat haast denken. Of staat onze Heer centraal in mijn leven? Ben ik op de manier wakker zoals Jezus heeft omschreven? Als het goed is, dan is Hebreeën 2 van 8 tot en met 9 de realiteit. Nu nog echter zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Nou, dat klopt. Kijk maar om je heen. Maar wij zien Jezus. Wij zien Jezus. Weet je wat er in de Bijbel, dat woord zien, dat staat er 2 keer. Nu nog zien wij niet, dat is gewoon met onze normale ogen. Je kijkt om je heen, je kijkt naar het nieuws, je hoeft niet eens naar het nieuws te kijken. Je kijkt gewoon naar de mensen om je heen, wat er allemaal voor dingen gebeuren. Dan zie je dat niet alles aan hem onderworpen is. Maar wij zien Jezus. Dat tweede woord, dat betekent iets anders, dat betekent blepo. Dat is het woord bleven. Nou, Wim zou dat waarschijnlijk heel goed kunnen uitleggen. Het is Grieks. Maar dat betekent veel meer als alleen maar zien met je werkelijke ogen. Dat heeft ook te maken met wat met je begrip en je verstand. Wij, als het goed is, hebben wij, zoals we hier zitten, een ontmoeting gehad met de levende God. Hebben wij die levende God in ons wonen? Als dat niet zo is, dan heb je daar verder geen oordeel over. Maar dan zou ik zeggen, kom snel in relatie met hem. Want als je echt de dingen wil zien zoals ze zijn, heb je hem nodig. Hij is de enige die de juiste context kan geven aan alles wat er om ons heen gebeurt. Zie op Jezus. Als het goed is, hebben wij die focus op Jezus. De 4e slide. Hebben wij de realiteit van Jezus? Omdat we met hem leven. En we moeten stand houden. Dat is ook moeilijk. Laten we eerlijk zijn. Wat gebeurt er allemaal? Wat komt er op ons af? Matteüs 24, vers 13, die had ik nog niet voorgelezen. Maar daar staat het, hè. Wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Dat betekent dus dat we iets moeten doen. We moeten stand houden, we moeten sterk zijn. We moeten in deze omgeving als gemeente, Gods gewenste gemeente, stand houden. Stand houden als gemeente, als lichaam, als christenen en doen wat onze opdracht is. De Bijbel is een fantastisch boek waarin we ontzettend mooi en goed dingen, reflecties kunnen halen voor onszelf, voor ons eigen leven. Wijsheid uit Spreuken, noem het allemaal maar op. Maar weet je wat de Bijbel ook is? Het is een werkboek met opdrachten. Het is gewoon een werkboek met opdrachten. Jezus zegt, wie doet wat ik van hem vraag, die noem ik mijn vriend. Niet wie gelooft wat ik van hem vraag. En daar gaan we geen hele discussie over aan, maar dat staat er wel. En ik geloof, weet je, wie met zijn hart gelooft en met zijn mond beleid, die zal gered zijn. Weet je, dat staat er en dat geloof ik ook. Ik wil geen mensen beschadigen, maar de Bijbel is wel het richtsnoer. Hij vraagt ons ook om in beweging te komen. We zijn er heel goed in, ik ook. Want wat ik hier zeg, zeg ik net zo hard tegen mezelf. Onthoud dat heel goed. Ik spreek hier niemand persoonlijk aan. Ik probeer ons even te appelleren aan het woord. We zijn er heel goed in om alle fouten uit de wereld te benoemen. We kijken naar de wereld en we hebben het over al die dingen die we zien. Als er een parade is in Amsterdam, oh vreselijk. Als er, oh wat erg. Oef, gebeurt allemaal maar om ons heen. Maar, oké, en dan? Moeten we daarop gericht zijn? Zijn we nou geroepen om maar tegen elkaar, ook elkaar daarin te bevestigen? Het is wel erg, hè? Het is toch erg wat er allemaal buiten gebeurt. Oké, ja, waar? Maar we moeten wel ook dan weerstand bieden, en dat is ook weer werken, aan de dingen die niet van God zijn. Als je nu in Engeland op straat gaat en je brengt het evangelie, dan word je opgepakt. Er zijn zat filmpjes van op YouTube. Hate speech. Als je 1 of 2 verkeerde zinnen zegt, hoeft het helemaal niet te gaan over mensen die aan zo'n parade deelnemen. En trouwens, ze zijn geroepen om iedereen lief te hebben, hè. en te kijken met de ogen van de Heer. En niet om te oordelen en te veroordelen. Hij heeft een beter plan met al die mensen. Een veel beter plan. Maar als je dat in Engeland nu doet, word je gewoon opgepakt. Maar hoe kan dat nou? Eén generatie geleden kon iedereen op straat gaan staan en zeggen, dit is de waarheid. Dit is het woord van God. En het grootste deel van de Nederlandse bevolking zei amen. Of je nou katholiek was, of gereformeerd, of hervormd, of de gereformeerde bond, mensen, maakt niet uit. Men had een godsbesef en de Bijbel was een autoriteit. Ik heb het in mijn leven heel snel zien veranderen. Toen ik op de lagere school zat, bij juf Lisbeth, die zit daar. Dat was mijn juf van de eerste klas. Ik ga het nog een keer zeggen. Ik ben zo blij met haar. Hè? Dus een van de mensen waarom ik hier nu sta. Zij heeft mij Jezus laten zien. Ik kom uit een gezin waar God geen plek had hoor. Ze waren niet uitgesproken anti of zo. Of het waren ook geen overtuigde communisten. Of socialisten. Of wat je vroeger ook allemaal had met al die zuilen. He? Maar God had geen plek. Maar ik kwam godzijdank op de Talmaschool bij meneer Zwijnenberg, toen nog als hoofdleraar, en bij juf Lisbeth in de klas. Ik vraag me wel eens af met elkaar, de Bijbel is een werkboek. Wat gaan we doen? Wat is nou eigenlijk ook onze roeping, behalve natuurlijk God te aanbidden. Natuurlijk te luisteren naar zijn stem. Maar als we dan luisteren naar zijn stem, wat gaan we dan doen? Wat zegt die stem? Jongens, lekker hoor zo. Hou het maar zo. Het is goed zo. Ga maar lekker bij elkaar zitten. Lekker dicht bij elkaar, dan ben je veilig. Of zegt hij wat anders? Volgens mij heb ik ergens gelezen, maar ik zend jullie als schapen onder de wolven. De wereld is voor ons een vijandige plaats misschien wel, buiten de kerk. Nou, misschien. Als je de naam van Jezus gebruikt, dan breekt eigenlijk altijd wel de toestand los. Of het nou op je werk is. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een uitdaging. Maar hoe kijken we nou naar andere mensen die we zo makkelijk kunnen een oordeel over hebben? Hoe pervers misschien en hoe goddeloos ook hun gedrag is. En mogen zijn in onze ogen, wij zien dat en we hebben daar een mening over. Maar moeten we daar dan op gefocust zijn? En blijven we gewoon lekker doen wat we altijd al gedaan hebben? En gaan ze dan, laten ze dan gewoon maar gaan. We zijn geroepen voor een bediening. We zijn geroepen en niet alleen maar mensen die op zondagmorgen een microfoon voor een snuffert krijgen. Om een woord te brengen. Maar we zijn allemaal, zegt de Bijbel, getuigen van de levende God. En een getuige is net als in de rechtbank, die moet spreken. Het is onze opdracht om in deze wereld dat wat kapot is, om daar verzoening te brengen. In 2 Korinthe 5 staat, hij is voor alle gestorven. Niet voor ons alleen. Hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Ik vind dat nogal wat. Als ik eerlijk ben. Voor mezelf. Dus ik mag eigenlijk helemaal niet meer voor mezelf. Voor mezelf leven. Weet je, ik heb het zo verdraaid goed. Ik heb een huis, een auto. Een hele lieve vrouw. Twee prachtige kinderen. Elke maand een inkomen waar ik makkelijk van kan leven. En dan zegt God wat anders. Eigenlijk moet ik daar helemaal niet voor leven. En dan skippen we een stukje en dan staat er in vers 18, en dit alles is uit God. die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet rekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Als het zo is, dan is het woord van de verzoening is in ons. Wij zijn dan de gezanten van namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij naar buiten. Laat u met God verzoenen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Ik wil eerlijk zijn. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Is dat altijd zo? Ik weet niet. Ik ben bang van niet. Ik ben bang van dat ik daar niet altijd mee bezig ben. Ik ben bang dat ik nog lang niet alles aan hem heb gegeven. En niet alles voor hem leef. En niet meer voor mezelf. Ik ben bang dat dat nog niet helemaal gelukt is. Nou, ik weet het wel zeker. Zonder enige schuld nu te communiceren. Hè? Wakker worden. Mee bezig zijn. Onze blik op de goede dingen houden. Daar gaat dit om. Niet om te zeggen, je bent hartstikke fout bezig. Nee, wakker worden. Laten we eerlijk zijn als we naar onszelf kijken. Waar maken wij ons zorgen over? Mijn leven. Mijn baan. Mijn spullen. Mijn welzijn. Of willen we onze focus op God houden en zien wat hij belangrijk vindt. En we hebben erover gezongen, hè? Waarvoor hij zelf de hoogste prijs betaald heeft. Aan het kruis, naar het graf, uit het graf, weer opgestaan. Hij ging aan het kruis. Hij ging door de dood. En hij stond weer op. En hij leeft. Hij leeft. Hij is hier. Volgende slide. We zijn geroepen om impact te hebben. Dat geloof ik. Als we nu kijken, dan heeft alles van buitenaf heeft heel veel impact. En impact gehad. De afgelopen decennia. We zijn gaan meebewegen. Meebewegen met de cultuur van de wereld. Meebewegen met alles. Alle vrijheden tussen aanhalingstekens. Alle dingen. En we zijn bijna als de kikker die in het hete water is gegooid. Elke keer een beetje anders. Steeds een beetje meer. En het zal wel voorbij gaan. Het komt wel weer goed. En daar zitten we dan. Zit ik dan. Maar ga je geheel anders, zegt de Bijbel. Inderdaad. We zijn geroepen om impact te hebben. Een veel grotere impact als al die andere dingen op ons hebben, eigenlijk. Zo zou het moeten zijn. Alles wat er om ons heen gebeurt. Weet je, in de tijd van Rome was het niks anders dan nu, hè. We denken dat het heel erg is nu. Maar weet je, ja, als ik er gewoon een voorbeeld noem, tempelprostitutie was heel normaal. En nu zeggen we, kijken we om ons heen en denken, oh, wat vreselijk dit en wat vreselijk dat. Maar toen was het ook al heel erg. Maar de vraag is, wat gaan we doen? Staan we er tegen op met een boodschap van verzoening? Of denken van, oef, nou, tegen elkaar zeggen, ja, het is wel erg, hè? Nou, zeker. Nou, wij doen het niet, hoor. We zijn geroepen om met echte bewogenheid mensen als het ware weg te rukken voor de poorten van de hel. En dat doe je natuurlijk niet met een bord, meer in de stad. Als u zich niet bekeert, gaat u naar de hel. Dat geloof ik niet zo, dat nou de juiste op... Dat is geen goed nieuws, hè. Wij hebben het evangelie gekregen, hè. Daar zijn we namelijk zelf ook. Daarom zijn we hier. Nergens andersom. Diezelfde God, diezelfde Vader, en diezelfde Zoon, en diezelfde Heilige Geest, die hebben ervoor gezorgd dat wij hier nu zitten. Als dat allemaal niet was geweest, dan waren we misschien allemaal wel religieus geweest met wat anders. Als we nog in de Germaanse dingen hadden gezeten, waren we misschien wel bezig geweest met Thor en Odin. of hoe die gasten ook allemaal heten. Of als we in Azië of in Afrika gezeten met bomen en beesten. Of misschien wel in het Midden-Oosten. Nou ja, we weten wat daar is. En godzijdank hebben wij wel een Joodse redder. Een Joodse Messias. Die is voortgekomen uit het volk wat God heeft uitgekozen. Maar ook daar heeft God een plan mee met de Messias. Net zo goed als de mensen die hier buiten lopen. Stel je nou eens voor. Je bent buiten aan het lopen, je loopt langs een sloot. En er loopt een peuter. En die loopt achter een bal aan. En die valt zo in die sloot en die kan niet zwemmen. Wat doe je dan? Je springt toch in het water? Je trekt dat kind er toch uit? Ga je dan nog nadenken dat je misschien smerig wordt omdat het een prutsloot is? Of denk je, ik heb net een schone broek aan, vandaag even niet. Sorry joh, dat je ouders maar een zwemles moeten doen met wat je 2 jaar oud was. Ik heb net een mooi nieuw overhemd aan, dat ga ik niet doen. Tuurlijk niet! Denk je na dan over de prijs die je moet betalen? Nee. Zo is het toch ook met de mensen om ons heen, waar we het zo mooi over kunnen hebben, en ik ook. Die zijn allemaal in de moddersloot, als het ware. Gaan we nadenken over de prijs die we moeten betalen, terwijl Jezus gewoon gezegd heeft dat we een prijs moeten betalen. Dat als we voor hem gaan, dat het soms helemaal niet zo gezellig en zo leuk is. En dat je weerstand zal krijgen, het staat er gewoon. Moeten we niet overheen lezen. Weet je, de bekende bijbelleraar en theoloog Charles Spurgeon heeft eens gezegd, wanneer je als wedergeboren christen geen hart hebt voor de mensen die verloren gaan, ben je waarschijnlijk niet wedergeboren. Als je wedergeboren hebt, wat is dan je inborst geworden? Dan is je inborst de inborst van Christus geworden. Dan woont hij in jou. God heeft zo'n bewogenheid. Voor alle mensen, ook voor de mensen die in volledige verwarring zijn. Maar zelfs voor de meest perverse mens, wat wij niet meer kunnen pakken en begrijpen, heeft hij nog steeds dat heilsplan en niks anders. Weet je, de Bijbel is een werkboek, onder andere. Het is het boek waar je alles in kan vinden. Dat hebben we al gezegd. Je kan er je wijsheid uit halen, ga spreuken lezen. Je kan er je troost in vinden, duik in de psalmen. De spiegel die daarin staat voor ons elke keer. Ook als je de dingen van David leest, denk je, die situatie ken ik. Ik heb allemaal mensen op mijn werk die tegen me opstaan. Of andere dingen. Het is allemaal waar. Het is ook een werkboek. Zeker omdat na het oude verbond het nieuwe verbond is gekomen. En het heil van Israël ook voor de heiden is. De hele wereld. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Onze Heer Jezus heeft ons een duidelijke opdracht, maar ook een belofte gegeven. Jezus kwam naar hen toe, Matthäus 28, 18 tot 20. En ik heb alles uit de HSV gehaald. Vind ik een vertaling waar ik het liefst uit lees. Maar lees het na in je eigen vertalingen. Daar staat het soms wat anders, maar dat maakt niet uit. De boodschap is hetzelfde. En Jezus kwam naar hen toe en sprak tegen hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik zeg net, we hebben een opdracht en een belofte. Wat is dit? Het is een belofte. Hij begint met een belofte, let op. Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven. Nu nog zien wij niet dat alles, maar wij zien Jezus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat is de belofte. Ga dan heen. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. En doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ga dan heen. Vertel al die mensen over die God. Breng de boodschap van verzoening. Leer hen. Neem ze mee. Pak ze bij de hand. Niet alleen maar op straat. Een gebedje. En nu ben je gered. Nu ga je naar de hemel. Weet je, er staat niet in de Bijbel dat het op die manier werkt. God is een God van relatie. Hij heeft een lichaam. Het is als het ware alsof je iets wat over zegt en doet, maar dat komt niet in het lichaam. Het is een cel die alleen blijft en misschien dan weer allerlei kanten op kan. Zo belangrijk dat wij als kerk, als gemeente, als lichaam relaties bouwen. Relaties bouwen buiten. En als we dan de verzoening brengen, dat die mensen de kans krijgen om binnen te komen. Ik was 3 jaar geleden op een conferentie. Men Arise. Dat is ergens bijna in Duitsland. Als je niet op tijd op de rem drukt, dan ben je ziek in het verkeerde land. Geweldig. Allemaal mannen. Ja, heel bijzonder hoor. Ik was dat, toen ik er voor de eerste keer kwam, toen dacht ik, wat is hier aan de hand? We hadden een paar mensen gesproken. En het was klaar. En toen hadden ze bier en frikandellen. Het was de eerste conferentie waar ik was. Dat ze bier hadden en frikandellen. Dat vond ik toch wel heel apart. Maar daar ging het dus niet om, hè. Maar dat was even het beeld. Heel erg mannelijk, zus, hè. Mannen en mannen elkaar. Maar we hadden het tijdens de lunch hadden we het over een van de dingen waar we het in de kerk heel moeilijk mee hebben. Homoseksualiteit. Hoe ga je daar nou mee om? Vinden we zo moeilijk? Ah, ik weet niet hoor. Wat ik daar nou mee moet. Ik denk, ja, je moet ze wel de waarheid vertellen. Ja, stel dat ze komen je kerk binnen. Nou, daar hadden we het over onder de lunch over. En toevallig, hadden we 's middags een Q&A. Dat is tegenwoordig zo'n kreet. Question and answers. Vragen en antwoorden. Moment. Er zaten een aantal mensen op dat podium daar in die zaal. Allemaal die mannen luisteren. Anton van der Laken is een van de oprichters, initiatiefnemers. Maar er zat ook een andere man uit Amerika. En die vertelde, ik was homo. Ik had een homoseksuele levensstijl. Dus iedereen, en zeker de mensen waar ik mee met de lunch had gezeten, die oren zag je zo groeien. Van denk ik, wat moet ik hier naar mij? Oh, dat is interessant. Weet je wat die man vertelde? Dat hij zonder dat mensen afbreuk deden aan het woord van God, dat hij welkom was. Dat hij binnen mocht komen. Dat hij in een mannengebedsgroep naar binnen mocht. En dat dat hij er mocht zijn, de Heilige Geest aan de gang ging. We zijn geroepen. Niet om te zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ver van me afhouden. We hebben allemaal mensen om ons heen, en misschien zijn we er zelf ook nog niet helemaal schoon van soms, die onder de modder zitten. Lopen we daar dan van weg? Nee. We hebben het ultieme wasmiddel. Hij reinigt. Hij heiligt. Hij is het leven. De weg, de waarheid en het leven. Maar hoe brengen we dat dan? Ik begon met de belofte. En ik heb de opdracht benoemd. En hij eindigt weer met een belofte. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ik ga niet weg. Ik ben erbij. Nog een belofte. Ik heb alle macht, zegt hij. En ik blijf bij je. En als het goed is, geloven wij dat als we een kind van hem zijn geworden, wedergeboren zijn, dat hij in ons leeft. Waar is hij dan? In alle macht is hij in ons. En hij gaat niet weg. Hij blijft. Weet je, God staat buiten de tijd. Maar wij hebben wel een tijd gekregen. Een levenstijd hier op aarde. Jij en ik. Wij hebben hier als christenen een tijd gekregen om impact te hebben. Vanaf het moment dat je een kind van hem bent geworden, dan is die tijd eigenlijk van God. Alle andere mensen hebben ook een tijd gekregen. Ik was dus bij mijn neef. En die woont dan aan dat kanaal. En de wind stond uit een bepaalde hoek. Spanen behouden. En ik hoorde alleen maar boem, 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 boem. Einde van het festival. Ik zeg niet dat het fout is hoor. Ik hou ook wel van een feestje. Daar gaat het niet om. Maar Gods hartsklop gaat uit naar ons allemaal. Ook naar die mensen die daar misschien helemaal losgaan. Of misschien wel niet. Zij hebben ook een tijd. Een tijd van geboorte tot aan het moment dat ze voor de troon komen van de Heer. Gebruik daarom die tijd. Weet je, ik ga eindigen met Hebreeën. En dat is eigenlijk, sta op en ga, was de kreet die ik wilde gebruiken, is van, jongens, wees alert, begrijp wat er gebeurt en wat we moeten doen. En daar zit een wedloop in. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en het volleinde van het geloof. Zie op Jezus, altijd. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Ook zo'n één staat hier. Ga, je bent gezonden. Er is een tijd, ook voor die mensen. Als wij in die tijd geen impact hebben, het is net als een wedloop. Een wedloop, een marathon heeft ook een tijd. Als je te laat bent, dan telt het niet meer. Dan heb je er te lang over gedaan. Dan is er geen overwinning. Maar dit is niet om een overwinning te behalen. In die zin. Het is niet voor onze eigen glorie. Dit is het hart van de Vader. We hebben een tijd gekregen waarin we relevant kunnen zijn. We hebben een tijd gekregen om impact te hebben. En het is urgent. Ik heb nog één slide en er staat eigenlijk alles op. Als samenvatting. En ik denk dat we hem wel op de app kunnen gooien, denk ik. Hè? De PowerPoint. Dus je kunt gewoon de dingen nalezen en erover mediteren. En nogmaals, ik zeg dit niet om vervelend te zijn, maar ik zeg dit omdat God me zo heeft aangesproken de afgelopen tijd. Zei jongens, en laten we met elkaar opstaan en zichtbaar worden. We hebben het over bijvoorbeeld dingen die ook belangrijk zijn. Hè? Je wilt samenkomen in een ruimte en dergelijke. Maar als jij een hotel hebt en je hebt een droom voor een groter hotel, maar je blijft eigenlijk altijd doen wat je altijd al gedaan hebt. En er komen elk jaar dezelfde gasten. En er komt een enkele keer wel eens een nieuwe gast. Maar je wil wel een groter hotel. Want ja, als ik dan dat grotere hotel heb, dan komen vanzelf de gasten wel. Zo werkt het niet. Als ik een droom heb, als ik wat wil bereiken, dan moet ik naar buiten. Dan moet ik reclame maken. Dan moet ik vertellen dat er wat is. En dat ik een mooi nieuw hotel heb, bij wijze van spreken. Dat geldt ook voor ons. We hebben een wereld die buiten is. Sta op en ga. Liefdevolle Vader, Heer, dank u wel, Heer. Voor wie u bent. Heer, u bent een goede God. U bent een liefhebbende God. God, uw woorden zijn om ons te genezen, te herstellen. Maar ook om ons op te richten en te zenden. Vader, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. ik heb het verlangen om te gaan. Heer, leer mij meer relevant te worden in de wereld. Leer mij meer impact te hebben. Leer mij mijn gedachten af te houden van de dingen die verwarren. Leer mij te zien wat u ziet. Leer mij lief te hebben, Heer, voor de mensen in de modder. En Heer, ook bij mezelf, Heer, u bent degene die reinigt. Alle modder die er nog is, Vader, dank u wel dat u met uw douche komt door uw woord, door uw belofte. Heer, en ik bid het zo voor een ieder hier. Heer, dat we in beweging zullen zijn. Dat we de urgentie zullen zien in de tijd. En dat we ieder op onze eigen manier een getuige zullen zijn van het wonderbare werk wat u hebt volbracht aan het kruis en door de opstanding heen. Dat we een getuige zullen zijn dat mensen de geur van Christus zullen ruiken. Dat is mijn gebed.